Oorlog4045.nl is een programma over de Tweede Wereldoorlog in de Nederlanden, gebaseerd op de gelijknamige verhalenbundel. Het programma is een samenwerking tussen BLOS Radio Boksmeer en het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Redactie en samenstelling: Marianne Leiderits, Gerard Sondermans, Jan Arts en Ramon Hakvoort.
Bevel getroffen zouden worden, met de meeste nadruk op in geen geval aan dat Duitse bevel gehoor te geven en zich te onttrekken aan iedere Duitse poging om zich van hem meester te maken. Daarbij doet de Nederlandse regering een dringend beroep op de gehele bevolking om alles te doen ten einde het welslagen van de Duitse poging te verhinderen en om de voorbestemde slachtoffers te helpen en bij te staan. De Nederlandse regering herinnert uitdrukkelijk aan de opdracht van 4 februari aan alle leden van het personeel in overheidsdienst. Deze opdracht gelast de bemoeilijking en tegenwerking van alle maatregelen van den bezetter die het Duitse oorlogspotentieel zouden verhogen ten koste van het Nederlandse volk.
Steeds meer mensen waren hun leven niet meer zeker in het bezette Nederland. Joden, homoseksuelen, zigeuners en verzetstrijders moesten onderduiken om aan de terreur van de Duitsers te ontkomen. Eind 1942 waren er zoveel mensen die wilden duiken dat alleen de Kuipers Rietberg uit Winterswijk en dominee Frits Slomp uit Heemse de Landelijke Organisatie voor Onderduikhulp oprichtten. De LO organiseerde op landelijk niveau het zoeken van onderduikadressen, het inzamelen van geld voor de onderduikers en hun achtergebleven gezinnen, het regelen van distributiebonnen, het organiseren van valse papieren en nog heel veel meer. Vanaf mei 1943 doken ook studenten, militairen en mannen tussen 18 en 35 jaar massaal onder om te voorkomen dat ze in Duitsland te werk gesteld werden. Daarnaast moest onderduikplaats worden gevonden voor geallieerde piloten en Franse militairen die uit Duitse krijgsgevangenenkampen waren gevlucht. De LO groeide uit tot een gigantische organisatie met 14.000 medewerkers in het hele land. In totaal hielpen zij 300.000 mensen aan hun schuilplaats. Voor veel Joden echter kwam de hulp te laat op gang. Eind september 1943, aan het eind van de deportatie naar de concentratiekampen, zaten zo'n 20.000 Joden in Nederland ondergedoken. In totaal hebben in Nederland 27.000 Joden ondergedoken gezeten, waarvan er 9.000 zijn opgepakt. Vermeldenswaard zijn de inspanningen van Walter Suskind van de Joodse Raad en het Amsterdamse Verzet. Zij wisten ongeveer Duitse Joodse kinderen te redden uit de crash bij de Hollandse Schouwburg. De kinderen werden ondergebracht bij gezinnen door het hele land. Aan de buren werden ze voorgesteld als neefjes en nichtjes uit de stad, die waren overgekomen om aan te sterken. Nederland was te dicht bevolkt om mensen gemakkelijk te verstoppen. De meeste onderduikers zaten dan ook in de dun bevolkte gebieden, in bossen of op boerderijen. Daar was ook gemakkelijker extra eten voor hen te organiseren. Toch zaten ook veel onderduikers gewoon midden in de steden, zoals Anna Frank en haar lotgenoten. We praten in deze aflevering over onderduikers met schrijver Peter Vervloed van het verhaal De Dwarsligger of Dwarsligger. Meneer Vervloed, u heeft dit verhaal speciaal geschreven, net zoals alle andere 22 schrijvers voor de verhalenbundel. Waarom hebt u voor dit verhaal gekozen?
Ja, dat is min of meer toevallig opgekomen op het moment dat ik wat aan het bladeren was in de oorlogsgeschiedenis van het dorp waar ik woon. Ik woon in Udenhout, Dat is een klein dorpje onder de rook van Tilburg. En ik stuitte op een verhaaltje van iemand die vertelde dat hij in verkleed als dame aan de Duitse politie ontsnapt was. Dat was eigenlijk het begin van het eerste idee dat ik had. Van iemand verkleedt zich en die fietste dan op een damesfiets en dan ontkomt hij aan de arbeidseinsatz. Hij duikt dan onder en dat verhaal boeide me. Er zaten ook wat min of meer komische elementen in. Dat was één stuk van dat verhaal. Het andere gedeelte over die Duitse soldaat, die dwarsligger, als je het heel letterlijk neemt, die dus overreden wordt door die trein. Dat is eigenlijk een gebeurtenis die een vriend van me verteld heeft. En dat is, dat is gebeurd in de 60er jaren. Hij woonde aan het spoor. En daar heeft iemand zich ooit op die manier om het leven gebracht. En hij had dat hoofd gevonden van die meneer. En dat had hij in een doosje van de Blue Band proberen te proppen. En dat is hem niet gelukt. En de oren van die meneer zaten in de weg. En ik heb dus die twee elementen aan elkaar gekoppeld in het verhaal Dwarsligger.
En heeft u nog speciale voorbereiding gedaan voor het verhaal?
Nou ja, wat ik al zei, ik heb stevig gelezen in dat boek, de kleine geschiedenis van dat dorp, de oorlogsgeschiedenis van het dorpje hier. Omdat ik het tastbaar wilde houden, ik wilde het klein houden. En ik heb mijn vader verzamelde heruitgaven van oorlogskranten. Mm-hmm. En daar heb ik ook nog in zitten bladeren om een beetje een tijdsbeeld te krijgen. En hoe dat ging met die arbeidseinsatz. En op welke manier die jongens geronseld werden.
Ja, dat is eigenlijk de volgende vraag eigenlijk. Van hoe is uw eigen connectie met die Tweede Wereldoorlog? Maar u heeft al aangegeven. Ik weet dat u een tweede generatie kind bent, geloof ik, hè?
Ja.
Hoe heeft u dat meegemaakt?
Nou, ik heb de oorlog op zich niet meegemaakt.
Nee, maar hoe maak je mee dat je tweede generatie kind bent? Hoe merk je dat in het gezin?
Mijn vader of mijn ouders hebben eigenlijk nooit erg veel over de oorlog gesproken. Wel over de wederopbouw daarna. Ze hebben ontzettend hard moeten werken om hun leven weer vorm te geven. En mijn vader heeft meer gesproken over bijvoorbeeld de watersnoodramp die daarna kwam, 1953, dan over de Tweede Wereldoorlog.
Ja, dat is bijna net zo erg.
Voor hem wel. Hij kwam uit Goede Overvlakke. Ja. Dus hij heeft heel veel familieleden verloren tijdens die overstroming. En dat heeft bij hem, denk ik, dat is in zijn hoofd meer vast gaan zitten dan de Tweede Wereldoorlog, die hij vrij, kalm, die jaren heeft hij vrij kalm meegemaakt. Er is verder geen echt ellende geweest, laten we het zo zeggen.
Maar uw vader had wel oude verzetskranten verzameld, begreep ik net.
Ja, die kreeg ik in handen toen hij is onlangs gestorven. En die kreeg ik van mijn moeder in handen. En dat zette me ook wel weer aan het denken van op een of andere manier is hij er dan toch mee bezig geweest.
Ja, u bent leraar op een basisschool en hoe bent u ook bezig, want ik weet niet welke groep u les geeft.
Ik geef les in groep 7 op dit moment.
En dan neem ik ook aan dat u dit soort onderwerpen nogal wel eens aansnijdt.
Ja, ik lees mijn eigen verhaal natuurlijk nog alles voor en daar praten we met kinderen over en af en toe nodigen we wel eens een opa of een oma uit om over die tijd te vertellen. En dat vinden kinderen aan de ene kant interessant. Ik probeer aan de andere kant ook het kleine leed dan naar voren te halen. En niet het wapengekletter en de tanks die binnenrollen en welke wapens er allemaal gebruikt werden. Maar echt het kleine oorlogsleed wat je in een gezin, ook als vluchteling bijvoorbeeld, mee kunt maken. En dat spreekt ook een beetje uit dit verhaal.
U bent ook gespecialiseerd in Indonesië. Ja. Hoe verhoudt zich dat als leraar op een basisschool?
Ja. Als er ergens, als ik de kans krijg om te vertellen over Indonesië en te vertellen over mijn reizen door Indonesië en te vertellen over de banden die ik met Indonesië heb, mijn vrouw komt uit dat land, dan grijp ik die kans met beide handen altijd aan. Heel veel boeken van mij, ongeveer de helft van wat ik nu geschreven heb, dat gaat over, het heeft als thema Indonesië. En mijn laatste boek heeft zelfs te maken met Indonesië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus het overleven in een jappenkamp in Sumatra.
En dat boek heet, even voor ledigheid?
Gloeiende Geheimen heet het.
Gloeiende Geheimen, over dus die jappenkampen in Indonesië. U noemt zichzelf een schrijver die lesgeeft en een leraar die schrijft.
Ja.
En volgens mij hoeft daar geen uitleg aan verbonden te worden, denk ik, of wel?
Nee hoor. Zo voel ik het ook precies aan. Ik kan het lesgeven niet laten en ik kan het schrijven niet laten. En als tijdens mijn lezingen door het land kan ik dat combineren en dan voel ik me het gelukkigst.
Ja, dus u zou eigenlijk een schrijvende leraar of een lerende schrijver moeten zijn?
Ja, ja, zoiets.
Goed. Laatste vraag. Want ik heb begrepen dat u nog andere plannen hebt. Hoe belangrijk is het dat wij als ouderen de jongeren vertellen over die oorlog 40-45?
Ja, ik denk dat je vervalt dan toch wel gemakkelijk in een soort cliché, denk ik. Maar ik ben er altijd van overtuigd dat het verleden de kiem legt voor de toekomst. En ik denk dat het zeker op scholen ook belangrijk is om kinderen te laten merken hoe verschrikkelijk zoiets kan zijn. Hoe dat in de mensen invreet. En je voedt kinderen op voor de toekomst. En ik denk dat ze met de verhalen over het verleden in hun hoofd misschien wat voorzichtiger worden met de wereld waarin we leven.
Als Jos op een dag uit school komt, vindt hij Ties niet op zolder. Hij is de oude stal aan het opruimen, zegt zijn moeder. Dat is toch veel te gevaarlijk. Ties werd langzamerhand knettergek op zolder. Ga hem maar helpen. Jos rent naar de stal. Hij duwt tegen de deur, maar die geeft niet mee. Hij roept. Even later wordt de deur op een kiertje geopend. Kom vlug binnen. De ogen van Jos moeten even wennen aan het duister. Ties staat met een bezem in zijn hand. Dikke stofwolken hangen in de lucht. Ties werpt Jos een stuk touw toe. Bind de deur weer goed dicht. Ik kan geen pottenkijkers gebruiken. Jos knikt. Hij moet hoesten. Op zolder is het een stuk gezonder dan hier, zegt hij hees, terwijl hij het touw dat aan een balk bevestigd is om de klink draait. Voor mij is het een hele opluchting, lacht Ties. Hier voel ik me weer een gewoon mens en geen duikelaar. Ze maken de stal zo schoon dat hij bijna net zo glimt als de keuken van moeder. Daarna poetsen ze de damesfiets van Ties. Plotseling dringt een streep zonlicht naar binnen. De stofdeeltjes bewegen erin als in school opgeschrikte visjes. De deur, roept Ties. Vertwijfeld zoeken zijn ogen een schuilplaats, maar zijn benen weigeren zich te verplaatsen. In de deuropening staat een Duitse soldaat. Hij tikt tegen de zijkant van zijn helm. Kruiskot! Dag, fluistert Jos en hij kijkt naar het geweer van de soldaat. De loop hangt ongevaarlijk omlaag. Hij zou net zo goed een paraplu in zijn hand kunnen hebben. Mijn wagen is kapot. Kannst du... Ich muss Wasser haben. Jos doet een stap naar voren. Hij hoopt dat de soldaat zijn neef niet heeft opgemerkt. Kom. Gedwee loopt de soldaat achter hem aan. Op het erf staat zijn auto. Er komt rook onder de motorkap uit. De soldaat wijst. Kein Wasser. Ties loopt de keuken in. Met een van angst vertrokken gezicht leunt zijn moeder tegen het aanrecht. Ik was boven. Ik had te laat in de gaten dat hij naar de stal liep, zei ze. Lieve God, sta ons bij. Heilige Maagd Maria, help ons. Hij moet water hebben, zegt Jos. Waar is papa? In de wei. Jos vult een kan en loopt naar de soldaat terug. Die heeft inmiddels een sigaretje opgestoken. Glimlachend houdt hij Jos het pakje voor. Auch eine? Jos schudt zijn hoofd. Ik mag niet roken. Pas na mijn plechtige communie wil hij zeggen, maar dat doet hij niet. Die Duitser begrijpt er toch niets van. Und raucht er? De soldaat wijst naar de stal. De benen van Jos worden zo slap als touw. Het bloed trekt weg uit zijn gezicht. In zijn hoofd begint het te suizen. De soldaat neemt de kan van hem over en ondersteunt hem. Voorzicht! Krank? Hij zet Jos tegen de zijkant van de auto op de grond. Scheißkrieg, mompelt hij. Langzaam komt Jos weer bij zijn positieve. De soldaat vult de radiator van zijn auto. Als hij klaar is, staat Jos tegen de motorkap geleund. Geht's wieder? Vraagt de soldaat. Jos haalt zijn schouders op. Arbeitseinsatz? De soldaat wijst naar de staldeur. Ausweis, antwoordt Jos. Inwendig moet hij glimlachen. Dat hij dat woord zelf nog ooit zou gebruiken. De soldaat knikt zuchtend. Er komt een locomotief voorbij die een eindeloze rij goederenwagons trekt. De stoomfluit klinkt. Bruno probeert het schrille geluid weg te blaffen, maar het lukt hem niet. Scheißkrieg, mompelt de soldaat weer. Hij geeft Jos een bemoedigend klapje op zijn schouder. Gruskot.
Je weet in deze dagen niet wat kan gebeuren morgen. En daarom moet je hamsteren en voor de toekomst zorgen. Dus gingen wij in Purmerend eens naar de veemarkt toe en kochten voor een prikkie tweedehands een eigen koe. Holder de bolder, we hebben een koe op zolder. Een grote viercilinder koe, aboe, aboe, aboe. Holder de bolder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamsterkoe, aboe, aboe, aboe. Die koe is rein en zindelijk, geen onvertogen spatje. Ze wordt geregeld uitgelaten op het duivenplatje. Zij slaapt 's nachts op een trijpe, Louikaanse canapé. De kattenbak op het nachtkastplankje, dat is voor de saniteit. Holder de bolder, we hebben een koe op zolder. Een grote viercilinderkoe, aboe, aboe, aboe. Holder de bolder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamsterkoe, aboe, aboe, aboe. Zij wordt op tijd gestofzuigd en gezeemd, dat is voor de motten. En dan gaat ze in het zonnetje doedijnen en ravotten. We voeren haar spinazieslaatjes met de kolenschop. En alle oude hoeden van mijn zuster vreet ze op. Holder de bolder, we hebben een koe op zolder. Een grote viercilinderkoe, aboe, aboe, aboe. Holder de bolder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamsterkoe, aboe, aboe, aboe. Wanneer er melk moet wezen, klimmen wij langs 7 trappen naar onze koefetaria en gaan een pintje tappen. Wij hebben melk in overvloed, maar weten niet helaas aan welke knop je trekken moet voor boter of voor kaas. Holder de bolder, we hebben een koe op zolder. Een grote viercilinderkoe, aboe, aboe, aboe. Holder de bolder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamsterkoe, aboe, aboe, aboe.
Ja, mag je gaan zitten. Nou, we zijn nu in een... We zijn nu in een kamer zoals die er ongeveer in de Tweede Wereldoorlog uitgezien zal hebben. Heel vaak dan hoor ik dat de kinderen zeggen van ja, maar de televisie dan? Die was er nog niet. En de radio dan? Ja, die was er in het begin wel, maar later mochten de mensen geen radio meer luisteren. En dan roept een kind soms van, ja, maar het bankstel dan? Was er vroeger ook nog niet. Het meest luxueuze, dat was dan zoiets, een rookstoel, en die was dan voor vader of voor opa. En dan had hij meestal de tabak en de asbak binnen handbereik. En dan hield het op met de luxe. Meer luxe was er dus niet. Heel vaak dan hoor ik dat de kinderen zeggen van, oh, dit ken ik wel, want dat heeft mijn oma ook nog. Van jullie ook nog verschillende oma's, hè? Ja, ik denk dat heel veel oudere mensen in Nederland dit hebben. Maar, weten jullie wat dat voorstelt?
Ja, we mogen geen licht naar buiten komen, anders konden Engelsen en Amerikanen dat zien.
Ja, precies. Het was dus, ze noemen dat een verduisteringspapier, dat moesten de mensen voor hun ramen maken, zodat er geen licht door naar buiten kon schijnen, zodat de piloten vanuit de lucht geen oriëntatiepunten zouden hebben. Als er bijvoorbeeld een scheuring kwam, hè, dan moesten de mensen dat meteen maken. Deden ze dat niet, stonden daar de meest idiote straffen op. Nou heb ik dat heel gemakkelijk gezegd, ze moesten het meteen maken. Maar in die tijd kon je natuurlijk niet even vlug naar Blokker toe of naar de HEMA en zeggen van, nou, ik wil graag een nieuw stuk verduisteringspapier en een potje lijm. Dat was het probleem van die mensen. Ze hadden gewoon te zorgen dat er geen licht door naar buiten kwam. Hoe ze dat oplosten was hun probleem. Nou, er is nog iets in deze kamer wat niet normaal is. In deze kast zit een geheim luik. Wow. En door dat geheime luik kom je in een onderduikruimte. Jullie zien het staat open nu. Wij gaan nu even met z'n allen door die onderduik, even naar die onderduikruimte. Niet erin, even ervoor blijven staan. En dan wil ik even aan jou vragen, hoe heet jij?
Christian.
Christian, als ik nou straks zeg ja, dan probeer jij om heel snel en zonder dat je veel lawaai maakt door dat luik te komen. Oké, dus snel en zonder dat je lawaai maakt. Gaan wij even met z'n allen kijken of jij dat kunt.
Dat kan
je
niet.
Nou, even terug jongens, even allemaal een stukje terug.
Kom maar slapen, doei.
Even een klein stukje terug. Nou zijn wij allemaal eventjes heel stil, want dan probeert Christian om heel snel en zonder dat hij lawaai maakt door dat luik te komen. Nou Christian, kom maar. Nou, het was wel snel. Voorzichtig met je hoofd, hè, als je gaat staan. Maar het was niet zo heel stil, hè, want wij konden het wel goed horen. Terwijl het wel heel belangrijk was dat het heel snel en heel stil ging. Want, wat ik net al vertelde, er waren natuurlijk nog geen televisies. In het begin waren er wel radio's, maar later mochten de mensen geen radio meer hebben. Er was een avondklok, dus dat betekent dat er geen mensen meer buiten mochten zijn. Dus als er mensen waren die dachten van, hier zouden wel eens onderduikers kunnen zitten, dan klopten ze even aan en dan hoefden ze alleen maar op te letten, hoor ik soms iets. Dus het was heel belangrijk dat het heel snel en heel stil ging. Nou, dan zien jullie die onderduikruimte en dan denken jullie misschien, oh, dat valt nog wel mee, want er is een bed, er is zelfs nog een lamp. Maar dan moet je wel bedenken dat dit dus niet een eenpersoons onderduikruimte is.
Een stuk of 10.
Nou ja, 10 is wel heel erg veel, maar een stuk of 5, 6, dat kon goed zijn. En zien jullie hier bijvoorbeeld een badkamer of een toilet?
Nee.
Ja, als je geluk had, dan was er zoiets en dan werd dat water af en toe ververst, zo'n tijltje. En dan konden de mensen zich om de beurt een beetje wassen. En dan stond er bijvoorbeeld in de hoek een emmer in plaats van een toilet. Er waren momenten dat er in Nederland wel 300.000 onderduikers zaten. Nou, om die te verzorgen, dat gaf natuurlijk enorme problemen. Daar vertel ik zo nog iets van. Dan gaan we nu weer een stukje verder.
Mevrouw Houwer-Verlaak uit Helden heeft aardig wat meegemaakt in de oorlog. Het begon al op 10 mei 1940. U was aanwezig op de Grebbeberg, waar u geëvacueerd bent met de bevolking. En u bent vervolgens bij wildvreemde mensen terechtgekomen als vluchteling, zeg maar, in Rotterdam.
Ja, ik moest. Ik was van Limburg en de Grebbeberg was te ver van huis. En toen moest ik in Rhenen in de boot met andere mensen die het evacueerden. En ik ben, omdat ik toen toch alleen stond, ben ik in Bergambacht, mocht ik uitstappen om naar mijn zus te gaan die in de buurt woonde. Ik ben er nooit gekomen, ik ben in Rotterdam terechtgekomen. Ik werd door de, ik denk dat het de militairen waren, van de weg gestuurd, ergens binnen gegaan. En ik ben daar gebleven tot het bombardement over was. Ik weet niet waar het was, ik weet niet hoe die mensen heten. Ik kan me er niks meer van herinneren, alleen dat het een groot huis was met verschillende volwassen kinderen.
Er ligt een opmerkelijke parallel met wat u later in de oorlog heeft meegemaakt, want u bent betrokken geweest bij de hulp aan onderduikers, ook mensen wildvreemd bij mensen in huis terechtgekomen. Hoe kwam dat dat u daarbij betrokken was? Vanuit welke functie was dat?
Oh, dat was heel gewoon. Mijn verloofde Wiel, die was toen in dat tijd, die zat al langer in dat werk. En ik werd er gewoon bij betrokken. We praatten alles samen, we regelden alles samen. Hij had een groepje vrienden om zich heen verzameld. En zo kwam je vanzelf de een bij de ander. Als hij iemand vroeg, waar kun je nog iemand een onderduiker plaatsen? Dan werd gewoon gezegd, ja, maar die zal nog wel plaats hebben, die zullen het wel doen. Dus dat liep allemaal op holletjes hier, dat was helemaal niks, geen organisatie voor nodig. Het liep heel gewoon.
U werkte ook bij het distributiekantoor. Dat was wel erg makkelijk in verband met de hulp aan onderduikers.
Natuurlijk. 10 mei kwam de oorlog, 18 mei was ik al benoemd op distributiekantoor. Ik was net thuis en toen kwamen ze me halen, ik moest bij de burgemeester komen. Ik was heel bars gezegd, ik dacht, god, ik heb wat verkeerd gedaan. Nee, je had me benoemd op distributiekantoor. Ja, nou, toen ben ik maar begonnen. Met z'n vijven zijn we begonnen. En toen ik een paar jaar later wegging, toen waren er 55. Dus zoveel werknemers hadden we toen al. Maar toen kwam ik geleidelijk alles op de bond. Dat was echt heel interessant dat te volgen. En, ja, moet ik nog mee?
Nou, in 43 toen kregen de mannen een oproep voor de arbeidsinzet. Soldaten die moesten weer terug in krijgsgevangenschap. Toen is de grote bulk onderduikers begonnen. En dat is ook hier in Helden geweest.
Oh, ja, zeker. We hadden hier begon het ook, want de meeste boerenjongens die gingen liever niet weg. En ze vroegen dan wel, waar moet ik blijven? En zei Wiel tegen, weet je wat je doet? Ga overdag maar de bossen in. Daar hadden heel veel bossen hier in Helden. En dan kun je s'nachts toch nog thuis blijven slapen. En dan is het niet zo moeilijk. Maar dat het zo uit de hand zou lopen en dat het nog zo lang zou duren, dat hadden we natuurlijk niet in de gaten. En toen is er later een kamp gemaakt hier in de bossen bij Bovensbos. Een onderduikerskamp en terwijl van kippenhokken werden slaapplaatsen gemaakt. En een keuken werd er gebouwd en zoiets. En je kon hier in het dorp het timmeren horen. Maar dat vond iedereen heel gewoon, daar werd helemaal niet over gepraat. Ja, wat is dat toch? Ja, boven het bos zien ze een schandbed maken, werd dan gezegd. Dus iedereen wist het en het ging allemaal heel goed.
Mensen vonden het helemaal niet vreemd dat er onderduikers waren. Er was niemand die iedereen, de behoefte had om.
Dat er van de 10 gezinnen zeker 8 waren die onderduikers hadden. Sommigen wel meer. En ook iedereen hielp mee. Met kleren als het nodig was, met slaapplaatsen en zoiets. Het was heel makkelijk. Je hebt ook in kuil, onder de grond gezeten, overdag. En dan gingen ze s'nachts naar een of andere boerderij om daar te slapen. Dat ging als ik naar die bos, door de bossen liep, overal kwamen ze uit de grond tevoorschijn, overdag, en vroegen ze naar het bericht van de Engelse zender. Ze wisten dat ik die ook nog altijd ging halen en naar wijk bracht. Dus het was heel gewoon, dus dat hoorde erbij. Iedereen helpen wat je kon helpen, dat was het eigenlijk. En dat deden we allemaal.
U zat dicht bij het vuur op dat distributiekantoor. U was in de gelegenheid om wat extra bonnen voor etensmiddelen en allerlei andere goederen te zorgen. Hoe ging dat in zijn werk?
Als je een bon had, als je iets wilde, moest je een verzoek indienen, schriftelijk. Maar er waren ook enkele dingen die je op de bon moest hebben. Maar distributiekaarten moest je een bon voor hebben, anders kon je ze niet... Geen nieuwe kaart kreeg, levensmiddelenkaart was dat. Die werd om de zoveel maanden, om de 6 weken of om de maand, werd die vernieuwd. Maar dan moest je een aantekening maken in het stamkaart. De meeste onderduikers hadden geen stamkaart bij zich, hadden ook geen bonkaarten bij zich. Dus die zaten een beetje vast. Toen kwamen ze... En op het idee om er in plaats van het kruisje in dat stamkaart, een vakje zus en zo, dat ze een inlegvel maakten. Dat was een papieren velletje met hokjes op. En als je iedere keer zo'n hokje bij de nieuwe bonuitreiking een hokje afknipte, dan kreeg je een bonkaart. Op die manier hebben we honderden bonkaarten kunnen uitreiken aan die inlegvelletjes. Die waren heel makkelijk na te maken. Stamkaarten ging niet, dat was te moeilijk.
En daar werd bij het centrale distributiekantoor niet vreemd van opgekeken?
Het centrale distributiekantoor zal het wel aan de hand hebben gewerkt, want die waren helemaal niet zo streng. Ik heb horen zeggen later dat ze ermee geholpen hebben zelf, dat zo zou gaan. Nee, dat was helemaal niet moeilijk, want ze hadden wel eerder kunnen controleren. Als hier in Helden 700 bonkaarten uitgereikt worden, normaal, ik zeg maar wat, en worden er ineens 1000, dan moet je toch weten wat er mee gebeurt. Dat hebben ze nooit gedaan, ze hebben nooit nagevraagd.
En nu is een bonkaart extra regelen één ding, maar dan moet je dan ook vervolgens de levensmiddelen bij kunnen halen die daarbij horen.
Als je gewonnen had, dan kregen ze hier nog wel. In het dorp was het wellicht nog wat te krijgen. Suiker was dan wel niet veel meer, maar surrogaat koffie, surrogaat thee. Echt, dat was al lang weg. Hadden ze Duitsers al lang meegenomen. En de schoenen, dat was ook niet zoveel meer. Dat was heel goedkoop. Soms van papier. En pakken, kleding. Ik heb zelfs iemand... Ja, de mensen moesten een oud kostuum inleveren. Wilden ze een bon voor een nieuw kostuum krijgen. Maar die nieuwe kostuums, die waren niet van wol zoals wij gewend waren. Die geen degelijke kostuums. Dat was kunststof. Ik heb het zelfs gehoord van iemand die een nieuw pak had gekocht. En door de regen liep en toen was het helemaal ingekrompen. Dus dat is zelfs... Nee, het was geen voordeel als je het nieuw moest kopen. Maar toch niet altijd. Maar het ging allemaal heel goed. En surrogaat koffie of thee. En toen surrogaat thee noemden we Walt und Wiese.
Dat werd uit de wei en de bossen werd het geplukt.
Blaren en zoiets. Dat was ook niet te drinken.
Vlees was natuurlijk iets wat door de Duitsers streng gecontroleerd werd. Ze wisten precies hoeveel koeien en varkens de boeren hadden.
De meeste boeren mochten dan toch wel 1 of 2 varkens per jaar slachten voor hun eigen. En koeien, die kregen de veearts, die was zo verstandig. En die hadden koeien, als er koeien nodig waren, dan hadden ze kopziekte. Wat kopziekte was, is nooit bekendgemaakt en nooit achterhaald. Maar die koeien hadden kopziekte. En zo dat ging allemaal. De varkens moesten ook soms extra geslacht worden. Maar dat was ook weer een middeltje voor om er voorbij de controle te komen. Dus,
Voor de duidelijkheid, een koe die kopziekte had, daar kon het vlees niet van naar de officiële distributie?
Nee, ging het vlees naar de onderduikers. Er was 1 slager hier, of 2 slagers in het dorp, die waren daar speciaal voor. andere werk. Het moest niet te groot worden, die bekendheid, want dan is dat gevaarlijk.
Was het gevaarlijk werk, die hulp in de onderduikers hier?
Nou, ik heb nooit asgevaar gezien. Ik heb ook nooit, als ik ergens onderduikers wat moest gaan brengen of zo, of wat iemand meeging, ik heb nooit. Ik wist dat er Joden in huis waren, ik wist dat er onderduikers zaten. Dat was nooit gevaarlijk. En later, in 1943, 1944, toen werd het gevaarlijk. Toen die tekorten groter werden, Duitsers nog meer mee moesten hebben, toen werd het gevaarlijker, dan kon je ook beter zorgen dat ze de onderduikers je niet zagen.
Wat voordien, de eerste onderduikers kwamen gewoon uit het dorp zelf. Later, u zei het al, kwamen er ook Joden bij, mensen vanuit West-Nederland.
Heel veel gekomen uit heel Nederland, maar ook hier uit de omgeving. En de Joden hadden meestal een apart adres. Joden en onderduikers bij elkaar zaten er niet gauw. Er was één hier in Helden aangewezen die alleen voor de Joden zorgde. En die wist ook precies waar ze zaten en wat ze nodig hadden. Dan hadden de Joden alles nodig. Ze hadden heel veel zelf meegebracht. En ze zaten ook helemaal verborgen. Joden, dat moest je echt weten dat ze er waren. Maar onderduikers die liepen wel eens buiten. Ik kan die wel eens tegen.
Nou, is in april 1944 is uw verloofde, uw latere man, opgepakt.
Ja, toen stoof de zaak uit elkaar. Toen zijn al diegenen die meewerkten, zijn toen allemaal ondergedoken. En toen is de zaak ook helemaal platgelegd. Er is niemand meer aan het werk gebleven. Iedereen moest zelf ook onderduiken. En ik ben nog wel heel lang, een heel paar weken naar Deurne gefietst, een paar keer in de week, omdat er een paar van die medewerkers ondergedoken zaten in Deurne. En daar zat ook een hele goede verzetsgroep. Maar het is toen helemaal weg geweest. Later hebben die bospartisanen, zoals ze genoemd worden, nog wel een overval gedaan op het distributiekantoor. En ik heb nog heel erg aangedrongen dat ik mee zou mogen gaan, omdat ik precies wist waar de bonden lagen. Maar ik mocht niet mee. En toen is dat toch een mislukking, een helemaal mislukking geworden. Maar het was toch het einde van de bondentijd, zeg maar. Toen hebben ze een politieman meegenomen die wij nooit vertrouwd hebben. Dus toen was het helemaal afgelopen.
En hoe moest dat dan met al die mensen? U zei van hier in Helden, daar zat meer dan 10% van de bevolking was onderduiker op een gegeven moment.
Ik weet er niks van wat er gebeurd is, verder. Ik kan er niks van zeggen, maar we zijn toen wel in 1944 al bevrijd. Hè? Dus dat november 1944, dus dat die lange tijd is niet zo lang geweest. Maar wat er toen verder gebeurd is hier in Helden, de distributie heb ik me ook niet meer bemoeid. Ik heb ook nooit meer naar geïnformeerd. Want het was echt een strop toen. Toen hebben ze personeel nog later in Roermond, naar Roermond gehaald, uitgevraagd. Ja, niemand wist wat de oorzaak was.
U bent van onderduikhelpster zelf onderduikster geworden. Waar heeft u ondergedoken gezeten?
Ik ben ondergedoken in Epe, Zuid-Limburg. Omdat daar een vriendin van me aan de school stond. En ik wist niet direct waar ik naartoe kon gaan hier in de omgeving. Omdat iedereen kende ons eigenlijk al zo'n beetje. En toen ben ik in Epe ondergedoken. En later nog in Spekholse Heide bij die vriendin thuis. Maar toen ben ik toch heel gauw weer teruggekomen. Ik was te moe.
Maar dat valt niet mee om jezelf te moeten verstoppen?
Ja, helemaal niet. Ik had niks te doen. Hier had ik het druk de hele dag, maar daar had ik niks te doen. Toen ben ik wel teruggekomen en toen is het toch nog goed gegaan. De razzia die hier in Helden gehouden is en waar ze naar mij wil hebben gezocht. Ja, nou, dat is toch op niks uitgelopen. Want ze konden mij niet vinden. Dat was een heel, heel vreemde nummering in Helden. Daar werd een verlaag, u woont op de Kesselse weg. En daar wisten ze. Maar het was niet zo'n goede nummer, huisnummer. Dan was het bij ons als bij de kerk, achter de kerk begon, de doorlopende nummering van huizen die niet aan de straat weg lagen. Dus er was 1 en 2 en 3 was vlak bij de kerk. En als je dan heel verder ging, al die gehuchten verder op, dan ging die nummering gewoon door. Er was geen huis, geen straat, maar de nummering liep door. En wij woonden toen in het dorp, tegenover de kerk, een stukje van de kerk af, per 100 meter. En zo'n binnenweg, zo'n tuinweggetje tussen tuinhagen. En daar hadden wij nummer 494. Dus dat vond geen sterveling. Duitsers hadden daar nummer 1. En dan hadden ze dat Kesselse weg, dat klopte niet. Ik moest een ander nummer hebben, maar 494 hebben ze nooit gevonden. Dus dat was mijn geluk. Toen ben ik weer teruggegaan. Ik weet niet waar ik toen gebleven ben. We hebben me niet gevonden. Toen was het afgelopen. In Panningen zijn nog een paar mensen toen nog wel doodgeschoten, omdat ze bij Wiel in die KP zaten, met overvallen doen. Maar daar is het ook bij gebleven.
Al met al is het aantal slachtoffers in Helden dus meegevallen. Het
is heel erg meegevallen, zijn maar per geweest. Want de Duitsers noemden Nietzsche en Streubel noemden Helden het Chicago van Limburg. Het was een bekend Chicago van Limburg. Ieder kleinste kind is nog een crimineel, zei Nietzsche.
En u heeft dat als geuzennaam overgenomen, neem ik aan?
Nee, ik heb dat nou. Het valt me net in. Het was een spannende tijd, dat moet ik wel zeggen. We hadden onze handen vol met, niet alleen als overdag, maar s'nachts ook nog soms.
Tell me that it's true. Tell me you agree. I was meant for you. You were meant for me. Dearly beloved, how clearly I see. Somewhere in heaven, you were fashioned for me. Angel eyes knew you. Angel voices led me to you. Nothing could save me. Fate gave me a sign. I know that I'll be yours, come shower or shine. So I say, merely, dearly beloved, be
op dit moment nog bestuurslid van het voormalig Verzet Limburg. Hoe belangrijk is het dat verzetsmensen nu nog steeds, zoveel jaren na de oorlog, contact met elkaar hebben?
Nou, ik weet niet of we nog lang door moeten gaan. Ik heb het idee dat we beter kunnen afbouwen. We zijn allemaal zo oude mensen. En niet dat ze niet weten wat ze zeggen, maar het is moeilijk om nog ergens naartoe te gaan naar een vergadering. En contact zoeken ze meestal in eigen omgeving. En als je een vergadering hebt, dan komen er misschien als het goed gaat, 10, 12 van de 120 leden. Dus het is eigenlijk iets wat beter afgebouwd kan worden, vind ik tenminste. En heb ik ook al gezegd op bestuur. Nou ja, niet iedereen is met me eens.
U hecht daar niet zo heel erg veel belang meer aan?
Nee, dat hoop ik niet. Ik vind, de oorlog is 60 jaar geleden. Dus het is toch al iets wat... En het leeft niet meer onder de mensen. Onder de jeugd helemaal niet. Tenminste, enkele uitgezonderd natuurlijk. Maar over het algemeen weet de jeugd van die oorlog niks meer af.
En dat is maar goed zo ook?
Of? Ik vind het op het ogenblik wel. Ze hebben zoveel andere dingen. Als daar nog die oorlog bijgesleept moet worden. En trouwens, wie moet nog vertellen wat hij gedaan heeft? Want sommige dingen wat ik nou verteld heb, of wat ik dan nog weet, zijn nooit boven water gekomen. Daar is nooit over gesproken later. En trouwens, de gemeente hier heeft er ook nooit, mijn man heeft dat nooit willen vertellen, ook niet. Omdat hij toen terugkwam uit kamp, had hij echt dat kampsyndroom. En het was echt niet om over te praten met hem over die dingen. Hij vertelde zelf heel veel toen, maar het is nooit bekendgemaakt. Toen is verder gekomen dan de huiskamer. Ik vind het ook niet erg. Die heldendaden, die mogen best verteld worden, maar er zijn zoveel heldendaden dat boven water komen die nooit uitgevoerd zijn. Dat heeft me gehinderd.
Mama done told me when I was a knee pants. My mama done told me, son, a woman of sweet talk and give you the big eye. But when that sweet talking's done, a woman's a two-face, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues in the night. Now the rain's a-falling, hear the train a-calling, hooey.
My mama done told me,
hear that lonesome whistle blowing across the trestle, hooey.
My mama done told me,
a-hooey da hooey. Oh, clickety-clacks are echoing back the blues in the night. Natchez to Mobile, from Memphis to St. Joe, wherever the fall winds blow. I've been in some big towns and heard me some big talk, but there is one thing I know. A woman's a two-face, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues in the night. Thank you.
dit programma werkten mee de schrijver Peter Vervloed, Wilke Teunissen, rondleider van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon, en de verzetsvrouw mevrouw Houwen Verlaak, die zich onder andere heeft ingezet voor de hulp aan onderduikers.